En ik weet dat ik, als ik niet vier keer in de week sport en als ik niet op vrijdagavond bij mij in Nijmegen in de stamkroeg zit en alleen maar met dat werk bezig ben, ja, dan verlies ik mezelf er op een gegeven moment ook helemaal in. En dan zit ik mezelf ook wel in de weg. En soms zie ik ook dan een foto van mezelf of beeld van mezelf, dat ik denk van, oh, nu heb je zo'n grijze waas over je gezicht. Je moet ook wel gewoon weer even leuke dingen gaan doen.
Roos Slikker. Malou Holshuizen, hoe is het met jou?
Het gaat goed.
Het gaat goed.
Het gaat hartstikke goed. Ja, ik vind het een beetje gek om te zeggen. Omdat eigenlijk alles ook een beetje zwart omrand is. Maar ja, het gaat met mij heel goed. Het gaat met mijn boek heel goed. En volgens mij gaat met Dit komt nooit meer goed ook heel goed. Wat natuurlijk weer heel gek is.
Ja.
En jij?
Ja, nou, ik vind het ook raar om te zeggen. Nee, het gaat met mij ook goed. Ik was dit weekend weer bij een musical première, want dat is mijn tweede leven tegenwoordig.
Heerlijk.
De kleine jongen speelt nu in Pietje Bel, de musical. En hij mocht de première spelen. Dus het was zondag een heel feestelijke dag. Het was aan de andere kant vorige week een heel, afgezien van het, nou niet afgezien, het was natuurlijk vorige week gewoon voor iedereen een nare week. In de zin van alles wat er zich afspeelt in Israël en Palestina. En daarnaast is er bij de voetbalclub van allebei mijn kinderen een jongetje overleden aan een hartstilstand.
Ja, dit is verschrikkelijk.
Dus, en dat was terwijl mijn oudste net wilde gaan trainen. En dan klapt een jochie van 8 in elkaar. Ja. En dat jongetje is overleden. Dus dat was een hele rare week. Zaterdag waren we, alle wedstrijden waren natuurlijk afgelast. En in de kantine was het helemaal vol. En dan stonden we allemaal met een bloemetje. En verder lege handen. Je staat gewoon met lege handen.
Ja.
En de volgende dag zie je je eigen kind dat dan ontzettend dartel natuurlijk. Een première staat te spelen in zijn apenpakkie en helemaal gelukkig. Het zijn veel contrasten. Ik merk dat mijn hoofd een beetje vol is.
Mm-hmm. Ja.
Dus met leuk en met verschrikkelijk.
Ik ga er ook in allebei helemaal in op de een of andere manier. Ja. Ik geef me er helemaal aan over.
Ja.
Dus er is ook weinig. Het is of allemaal heel fijn en prettig en heel goed.
Ja.
Of dat ik denk, ik wil helemaal niks. Laat me met rust. Ik kruip weg en ik wil nooit meer het journaal kijken.
Ja, gek hè? Dat het zijn beide zeer intense belevingen.
Nou, ik denk ook, omdat het zo paradoxaal is. Punt. Eigenlijk, je fabrieksinstellingen, alles is een paradox nu.
Ja, ja, en alles is ook nog eens heel ingewikkeld. Zeker met het wereldnieuws, heel ingewikkeld en heel gelaagd. En net als je denkt, ik snap het nu, is het toch anders. En eigenlijk verwacht misschien iedereen een mening. En eigenlijk ben ik ook ontzettend meningen moe. Ik vind het moeilijk.
Mm-hmm. Ja. Misschien dat we daarom, tenminste, ik spreek voor mezelf, maar ik durf eigenlijk in deze ook een beetje voor jou te spreken.
Ja.
Zo ontzettend hebben genoten van het gesprek dat we hadden.
Met Rob Jetten.
Ja.
Ja, en Rob Jetten, dat is natuurlijk zoals dat met dit soort gasten gaat. Die stond al heel lang op ons lijstje. Het is niet dat je denkt, ik wil Rob Jetten, ik bel hem en hij komt morgen.
Mm-hmm.
Want de man heeft natuurlijk een ongelooflijk belangrijke en drukke baan. En ik kende hem een klein beetje uit de wandelgangen van de talkshows. En ik had niet zijn nummer, maar had hem eens een keer een DM gestuurd via Insta. Want ik zag
dit
dat hij.
Dit is hoe jij te werk gaat.
Ja, zo ik te werk ga. Want ik zag dat hij mij was gaan volgen. Ja, bam, dan heb ik je.
Het is wel echt heel leuk dat de werkwijze van Roos Slikker nu een keertje na bijna 2 jaar, dit komt nooit meer.
Rob Jetten ging mij volgen. Bam!
Hier jij. Binnengehengeld.
En toen reageerde hij ook meteen niet afwijzend. En je weet wat ik altijd zeg. Geen nee is een halve ja. Dus vervolgens werd hij opeens minister. En toen kwam er natuurlijk helemaal nergens meer iets van terecht. Maar uiteindelijk deed hij het toch. En dat is, hij zit bij ons vandaag. En hij gaat straks natuurlijk ontzettend veel debatten voeren. En interviews geven. En allemaal dingen vertellen.
Mm-hmm.
Maar hij komt eerst bij ons. En wat ik zo ontzettend leuk vond aan het gesprek, wat je zo gaat horen, is dat hij vertelt, we hebben het over de wereldproblematiek, we hebben het over zijn baan, maar we hebben het ook gewoon over privézaken.
Mm-hmm.
En hij vertelt hartstikke eerlijk en los en makkelijk. Ook over wie hij is. Ik heb wel het gevoel dat ik wel snap wie hij is.
Ik vind echt een hele leuke man. En volgens mij vond hij mij ook wel leuk.
Oh god, dan gaan we weer. Het Jesse Klaver effect. Jongens, luister, we gaan dit nu afkappen. Want anders wordt zij weer gruizig. Luister.
Zij vond me leuk.
Luister. Lieverd, hij heeft een vriend. Heb je dat wasbordje van die vriend gezien? Oké, sorry. Dat gaan we verder over in het interview. Ik doe helemaal geen juice. Het staat gewoon zo meteen online. Luister naar ons gesprek met Rob Jetten.
Rob Jetten.
Ja.
Welkom.
Wat fijn dat je er bent.
Ja, dankjewel. Ik vind het ook leuk om er te zijn.
Heel leuk, heel leuk. Het zat al een tijdje in de pijplijn. En toen kwam het er steeds maar niet van. Want jij schijnt een drukke baan te hebben. Ja. Toen werd je nog even minister. Het was nog voor je ministerschap volgens mij.
Al de eerste uitnodiging. Ja, wauw, ja.
En toen werd je minister, dacht ik, ja. Nou,
toen zagen wij jou al.
Ja, toen zagen we jou. Ja. En sterker nog, ik was de gast bij Op 1.
Ja.
Bij jouw allereerste, niet je allereerste tv-optreden, maar wel het bekende optreden. Ja. Waarin je best wel vaak hetzelfde antwoord gaf.
Ja. Komt dat ooit nog goed?
Ik had het zo met je te doen, want je was achter de schermen super relaxed en ontzettend aardig. En die camera's gingen aan en iedereen vond iets of zo. Een soort van. Nou, maar daar ben je toch goed overheen gegroeid, moet ik zeggen.
Oh, nou, dankjewel.
Ja, dat vind ik echt.
Nou, dat was ook wel zo'n moment dat je een soort van out-of-body experience hebt. Ja. Dat je eigenlijk al naar jezelf aan het kijken bent. En dat je denkt, dit gaat echt zo slecht.
Ja, dat gebeurde inderdaad.
Hoe kom ik hier uit? En dat op dat moment gewoon niet lukt. En dat was ook, inmiddels ben ik lekker grijs aan het worden en zo. Maar in die tijd was ik kerstvers Kamerlid eigenlijk. Ik was een van de jongsten die daar rondliep in Den Haag. Alexander Pechtold, die ging van het een op het andere moment weg. En mijn fractie die zei, nou Rob, superleuk als jij het gaat doen. Ik had echt geen idee waar ik aan begon. En ik dacht eigenlijk alleen maar van, ik mag geen fouten maken. Ik moet geen fouten maken, ik moet goed gaan. En dat gaf zo'n verkramping.
Ja.
Dat zag er gewoon niet uit. Laten we wel wezen. Maar het heeft me ook geholpen. Want nu denk ik, met een paar jaar ervaring verder, denk ik, nou, ik weet in ieder geval hoe ik het niet meer ga doen.
Ja.
En wat ik zelf ook niet leuk vind aan die politiek. En dat geeft een beetje onbevangenheid eigenlijk nu in de invulling van het lijsttrekkerschap nu.
Ja, nou ja, en het, ik vond het eigenlijk ook wel, aan die tafel, ik had het echt met je te doen. En ook dat je denkt, oh, help hem ergens of zo, of haal hem weg.
Roos, denk je niet dat het aan jou ligt? Want ik ging ook helemaal nat bij jou.
Dat is trouwens.
Ja. Oh ja, is dat zo?
Ik denk dat ze gewoon
ga nooit
met Roos aan een tafel zitten. Ja,
maar het was een soort
van vloeken.
Maar het was ook wel weer, ik weet het niet. Ik denk niet eens dat het je veel kwaad heeft gedaan, misschien in de eerste beeldvorming. Maar aan de andere kant, het is zo menselijk en zo begrijpelijk als je daar als jonge gast opeens inderdaad, je moet notabene Alexander Pechtold opvolgen, dat natuurlijk een enorme naam is. En je wordt daar neergepoot aan een tafel. En ja, dan probeer je gewoon maar zo goed mogelijk te zeggen wat je hebt voorbereid. Ja, dat is helemaal niet. Het is ook menselijk of zo. Het is niet handig als je het blijft doen.
Nee. Ja, ik heb ook geleerd, je mag als journalist 10 keer dezelfde vraag stellen, maar je mag als politicus dus niet 10 keer hetzelfde antwoord geven. Dus dat
klopt.
Is ook het spel.
Is waar.
Dat je dan met elkaar speelt. Maar ik heb hele fijne vrienden, want ik kreeg gewoon de volgende dag zo'n klein speelgoedrobotje. En die staat nog steeds op mijn bureau. Dus die herinnert mij elke dag aan dat moment. En Pia Dijkstra heeft mij overigens enorm geholpen. Want die was toen nog Kamerlid voor D66. En natuurlijk groot geworden als nieuwslezer is. En die zei tegen mij, Rob, je moet gewoon aan zo'n tafel gaan zitten. Dan moet je bedenken, ik zit in een bruine kroeg met mijn vrienden. En ik ga nou aan mijn vrienden uitleggen hoe het zit.
Ja, dat is zo.
En dat was zo'n simpele tip.
Maar dat is wel waar.
Eigenlijk.
Maar Lou, onthoud hem. Want dat is hem namelijk wel.
Ik denk dat ik een beetje minder
kroeg praat.
Ik zat te schelden bij de EO. Dus dat was...
Dat is dan wel echt helemaal het verkeerde platform om dat te doen.
Dat was zeg maar het enige gevoel dat ze niet wilden delen. Met elkaar. Ja, maar goed. Kijk, ik word niet meer teruggevraagd. Jij wel. Ja. Jij krijgt allemaal herkansingen.
Dat is zo.
En zo. Eigenlijk altijd de eerste vraag. Hoe gaat het met je?
Ja, het gaat eigenlijk best wel goed. Ik heb het wel echt bizar druk gehad de afgelopen tijd. Want klimaatminister in tijden van een gascrisis, van een klimaatcrisis. Ja. Het was nogal aanpoten. Maar ik heb het ook met heel veel plezier gedaan. Toen het kabinet viel, dacht ik heel even, ik ben zelf ook helemaal klaar met die politiek. Mm-hmm. Dat cynische gedoe in Den Haag. Maar ik vond eigenlijk heel snel mijn strijdbaarheid weer terug. En ik ben nu met heel veel plezier campagne aan het voeren. En gelukkig heb ik ook nog hele fijne familie en vrienden die me dan in het weekend ook af en toe gewoon weer even helemaal laten ontkoppelen. Om ook nog leuke dingen te doen. Want het gaat denk ik ook alleen maar goed met je als je niet helemaal wordt opgeslokt door je werk. En zeker als je in de politiek zit.
Lijkt me lastig.
Nou ja,
maar,
zeker.
Sigrid Kaag ging natuurlijk weg. Ook omdat het gewoon klaar was met de bedreigingen. Haar gezin die dat niet meer trok en dat soort dingen. Heb jij daar ook last van? Of veel minder dan zij?
Ja, sowieso veel minder. Kijk, ik heb ook bedreigingen. Ik doe regelmatig aangifte. Ik heb heel veel beveiliging rondom mijn huis. Mm-hmm. Maar ik heb gelukkig niet echt de persoonsbeveiliging die Sigrid Kaag ook heeft gehad. Hè. Die ik gewoon tijdenlang de hond niet uitlaten, niet naar de supermarkt. En gaat nu nog steeds op pad met beveiligers die met haar meereizen.
Precies, persoonsbeveiliging betekent echt dat er gewoon een mannetje met je meeloopt.
Exact, in de auto met je meeloopt, voor de deur, de hele rattenplan. En dat, bij haar is het ook zeer intens. Hè. De vrouwenhaat in Nederland online is gigantisch. Ja. Maar je ziet dat het ook inmiddels zo is vervaagd dat mensen denken, ja, ik kan online alles zeggen, dus ik kan op straat ook alles doen. En het is bij haar denk ik een combinatie van een sterke progressieve vrouw, toevallig getrouwd met een man uit het buitenland. Ja. Hoge bomen vangen veel wind. Dus daar kunnen we lekker op schieten met z'n allen. En dat is bij haar toch ook wel echt een hele giftige cocktail geworden. Dus ik vind het echt super stoer dat ze het al deze jaren heeft willen doen. Dat je zoveel wil opofferen voor Nederland. Dus daar ben ik heb echt veel respect voor Sigrid. Maar ik snap ook dat ze nu heeft gezegd, oké, ik heb mijn ding nu gedaan en zit aan een ander.
En het heeft jou er niet van weerhouden om te blijven?
Nee, en ik denk dat het wel ook scheelt dat ik geen kinderen heb. Dat je de impact dus op je privéleven minder groot is dan als je kinderen je ook elke dag vragen, pa, ma, waarom doen we dit eigenlijk? Ons gezin ook aan. Maar ik merk dus ook bij mezelf dat ik denk, als ik al ben afgehaakt bij de politiek, hoe moet dat dan voor gewone mensen zijn die thuis op de bank naar een talkshow of naar een kamerdebat zitten te kijken? En dan voel ik toch een verantwoordelijkheid en een strijdbaarheid om het nog een keer te proberen. En te kijken, kan ik ook dan bijdragen aan een betere politiek? Dat vuurtje, dat brandde zo hard bij mij van binnen dat ik dacht, ik stel me gewoon weer kandidaat.
Hey, het wordt campagnetijd. Het is, je begint nu, hè, eigenlijk.
Ja.
Jullie staan er niet geweldig voor. Heb je zin?
Ja, kijk, een paar jaar geleden stonden we ook 4 weken voor de verkiezingen in de peilingen eigenlijk nog best wel laag. En zijn we uiteindelijk met 24 zetels tweede partij van het land geworden. Dus het is ook nog nu nog meer dan 30 dagen tot aan 22 november. 80% van de mensen heeft zijn keuze nog niet gemaakt. Ja, dus komende weken volop het land in om zoveel mogelijk mensen op D66 te laten stemmen.
Durf je te dromen van die 24 zetels? Wel een hoop, hè?
Ja, dat is. Kijk, ik heb zelf topsport gedaan. Dus ik ben altijd heel fanatiek tot het allerlaatste moment. Ik deed 400 meter, dat is 1 rondje op de atletiekbaan. En ik won altijd in de laatste 50 meter. Dus dat geeft me dan ook dat het nu ook weer gaat gebeuren. Ja. Maar het zijn natuurlijk ook wel hele spannende verkiezingen. Laten we wel wezen. Geen zittende premier op het stembiljet. Allemaal nieuwe partijen, nieuwe partijleiders. Iedereen voelt zich onrustig door alles wat er in de wereld gebeurt. Dus in die zin durft denk ik ook niemand te voorspellen wat 22 november de uitslag gaat worden.
Ja. Even over wat er allemaal gebeurt in de wereld, zonder dat we daar in deze podcast heel diep op ingaan. Wel fijn om het eventjes te benoemen. Hoe zit dat bij jou? Weet je, ook gewoon met alle anderen. Dit is nu, maar politiek is heel heftig werk. Er gebeuren erge dingen. Wat gebeurt er met jou als je thuis komt na een dag in dit nieuws of een crisis?
Ik zit wel echt gewoon met rillingen dan op de bank naar het nieuws te kijken. Ja. Of dat het nou beelden zijn van jongeren op een festival die gewoon worden neergemaaid. Of een plat gebombardeerd ziekenhuis in Gaza met echt de wanhoop en de ellende op het gezicht van al die mensen. Dat laat volgens mij niemand onberoerd. En ik vind het ergens ook frustrerend. Omdat ik denk, we kunnen niks. Of we doen niks om het op te lossen.
Nee.
Dus dat is dan de eerste emotie die ik daarbij heb. Dus we moeten ons als Nederland daar veel meer over uitspreken. Proberen te helpen dat verschrikkelijke conflict op te lossen. Maar waar ik me eigenlijk dan ook heel veel zorgen over maak is, hoe voorkomen we dat we dat helemaal onze eigen samenleving intrekken. Ja. Hè? Dat we hier ook weer die spanning en die polarisatie
je
krijgen.
Je ziet het natuurlijk wel gebeuren.
Je ziet het al gebeuren. Ja. Of dat je nou, als je een Joodse Nederlander bent, je denkt wel 3 keer na om met een keppeltje over straat te gaan. Mm-hmm, verschrikkelijk dat dat moet. En aan de andere kant zie je ook weer Nederlanders met een islamitische achtergrond die zich weer overal moeten verantwoorden. Nee, ik ben echt geen terrorist. Nee, echt niet.
Ja.
Hoe kunnen we dus voorkomen dat we diezelfde spanning en ellende ook in onze Nederlandse samenleving krijgen? En daar vind ik, daar moeten politici ook wel echt een rol in spelen. Dus ik, aan de ene kant kijk ik dan met veel verdriet naar de tv. En aan de andere kant denk ik, het is ook wel aan mij en andere politici om hier nu wat mee te doen.
Hoe dan? Zet wel aan.
Wat kun je dan doen?
Nou, wat je kan doen is in ieder geval niet claimen alsof het een zwart-wit iets is. Hè?
Nee.
Dat zag je in die eerste dagen toen deze oorlog weer begon. Dan, je mocht geen ja maar zeggen. Je moest heel eenzijdig een kant kiezen. Ja, sorry jongens, zo werkt het niet. Dit is gewoon een conflict wat al decennia lang gaande is en waar onschuldige burgers zowel aan de Israëlische kant als aan de Palestijnse kant slachtoffer zijn van een paar extreme idioten die het voor iedereen verpesten. Dus die context van het conflict schetsen is wat je als politici kan doen. En in Nederland zelf echt proberen die dialoog aan te gaan. Ruimte te geven aan de emoties die Joodse Nederlanders en Islamitische Nederlanders voelen. En proberen ook die groepen bij elkaar te houden. Ja, dat.
Rutte was eigenlijk meteen al heel stellig. En hing de vlag, de vlaggendiscussie, maar hing meteen de Israëlische vlag op. Was ook vrij geïrriteerd toen daar vragen over kwamen. Vond je dat handig?
Nee. Kijk, ik snap dat, en dat hebben we ook op mijn eigen ministerie gedaan, dat we de vlag hebben gehezen. Omdat we in die eerste dagen allemaal in shock waren over de vele doden die aan de Israëlische kant waren gevallen. En we hebben ook vaker vlaggen gewapperd naar heftige aardbevingen, naar de start van de oorlog in de Oekraïne. Dus dit paste in die lijn. Alleen er ontstond even een sfeertje dat je mag alleen maar voor Israël zijn. Ja. En je mag niks zeggen over de ellende aan de Palestijnse kant. En als je je ogen sluit voor daar de vele, ook vrouwen en kinderen die daar nu al jaren in ellende leven en nu ook doodgaan door de bombardementen die daar plaatsvinden. Ja, weet je, uiteindelijk is menselijk leed is altijd even erg. Hè? Of dat het nou een Joodse slachtoffer is of een Palestijns slachtoffer.
Ja.
Het zijn onschuldige mensen die omkomen in een oorlog en in een conflict. En ja, daar moet je allebei voor gaan staan.
Ja, voor beide kanten dus.
Ja. Ja.
Ik vond het vooral heel heftig dat ik merkte dat ik er eigenlijk helemaal niet zoveel van af wist. Toen het dat ik echt de laatste tijd zoveel aan het luisteren ben naar mensen die wel weten, weet je, die ook met historisch besef goed kunnen vertellen wat hier aan de hand is. En ik merkte echt dat ik daarin niet volledig geïnformeerd was.
Mm.
Dat is dat ook een taak, dat bij, of bij de politiek, of om er is natuurlijk ook nu heel veel berichten die dan achteraf niet echt zijn of. Ja. Dat vind ik ook heel lastig.
Ja, dat is heel lastig.
Dat vind ik zo moeilijk.
Wat kan je nog vertrouwen?
Ja.
In waar moet je op koersen? Ja, precies. Ik denk ook dat we gewoon een paar jaar lang zijn we het hele conflict ook gewoon een beetje vergeten. Hè?
Ja, dat vond ik heel erg om te zeggen. Maar dat is echt wel zo. Ik ben echt weer een soort van wakker geschud van, oh ja.
Ja.
En dan ga je dus op zoek naar informatie. En dan kom je dus heel veel fake news tegen. Of toch misleidende berichten. Dat vond ik echt heel moeilijk.
Ja. Ja, nee, dat kan ik heel goed begrijpen. En dat is ook, ik denk waar wel ook veel van die emoties nu ook vandaan komen. Hè? Mensen die wel bezig zijn met dit conflict.
Ja.
Ik denk, ja, die mensen in Gaza zitten al jaren in een openluchtgevangenis. Ja. Natuurlijk leidt dat tot haat en woede en geweld. Niet om het goed te praten, maar wel om te begrijpen waar komt het vandaan.
Ja.
En tegelijkertijd in Israël zijn bijna wekelijks aanslagen en vallen slachtoffers. Waar we ook in ons nieuws nooit meer wat van horen. Dus ja, die context van het conflict begrijpen voordat je er een hele uitgesproken mening over hebt. Ja, dat is daar kan de politiek ook wel weer bij helpen om dat een beetje tot normale proporties weer terug te
brengen. Nou ja, en de meningendrang die je echt enorm zag en ziet met meteen mensen. Dus, en ik merk dat ik er juist, ik bedoel, het is vaak mijn baantje om mijn mening over dingen te geven.
Ja.
Maar ik merk dat ik er ontzettend terughoudend van word. Omdat ik de hele tijd denk van, ik weet eigenlijk niet of ik het goed heb.
Ja.
Maar ik weet
het
gewoon niet.
Dit is denk ik een veel breder probleem of uitdaging voor ons als Nederland. Hè? Want je zag het ook bijvoorbeeld toen het ging over stikstof, de natuur en de boeren. Mm-hmm. Hè? Je was of helemaal voor of helemaal tegen. En er was helemaal geen ruimte voor een genuanceerd standpunt.
Ja.
En ik denk dat een heel groot deel van de Nederlanders uiteindelijk denkt, ja, weet je, zullen we gewoon een beetje normaal doen met elkaar en het oplossen.
Ja.
En ik voel me helemaal niet prettig bij die extreme stellingnames. Maar het is wel, er is heel weinig ruimte voor die nuance al een paar jaar. En,
Mijn vader werkt bij Tata Steel. Kom ik hier eten?
Ja, nou ja, ook zo'n voorbeeld. Ja, hè? Ja. En tegelijkertijd denk ik daar ook, daar werken vaak mensen als derde generatie. En die denken, nou, hoe leuk zou het zijn als mijn dochter of mijn zoon als vierde generatie ook bij de hoogovens kan werken. Maar ja, dan moeten we wel een beter plan maken over hoe je dat op een schone en groene manier kan doen. Maar ja, ook daar is heel weinig. Je bent of voor of tegen een fabriek. Hè? Nou, dan komen we ook niet vooruit als land.
Ja, maar dat merk ik ook. Dat dus in de eigenlijk in over de mensen die waar het niet om gaat, daar is die polarisatie heel groot. Terwijl bij ons, het valt echt heel erg mee. Ik bedoel,
jullie kunnen aan de keukentafel
zeker. Ja. We kunnen wel praten. En als hij naar zijn werk gaat, zeggen we, nou, veel plezier in de longkankerfabriek. En dan moet hij lachen. En dan, ja, weet je wel, zo. Dus er is ook heel veel humor. En er wordt in ieder geval over gesproken. En dat, maar ik merk dat als ik die discussies zie op televisie, dat ik denk, oh, dit is zo zwart-wit. Ja. Jammer, want er zijn hele goede gesprekken over te voeren. Ja. En dat mis ik heel erg.
Ja, en een beetje humor ook en zelfspot daarbij kan soms ook enorm helpen om even wat zuurstof te
helpt altijd.
Dat is,
goed. Fijn dat we dit toch heel even kunnen aanstippen, want anders voelt het echt heel raar. Los van dat deze podcast heet Dit komt nooit meer goed. Rob Jetten.
Ja.
Wanneer in je leven? Hey, schets. Wij vragen altijd eerst aan onze gasten, van, kun je even jezelf schetsen op het moment dat je dacht in je leven, dit komt nooit meer goed. Hoe oud was je? Waar stond je in je leven? Wat deed je?
Ja. Nou, ik had natuurlijk het robots voorbeeld kunnen nemen, maar die
zeker
hebben we net al heel
goed gemaakt. Ik heb
echt heel lullig om daar om een interview te beginnen met.
Ja, nee, het vond ik heel welkom.
Weet je nog dat jij dat kut interview?
Nee, maar wij hadden het wel leuk. Het lag niet aan mij.
Weet je nog dat hele slechte interview van jou? Ja, dat was echt netjes, Roos.
Ja. Nee, maar ja, het is alleen maar beter geworden.
Nee, fijn dat we dat even hebben kunnen constateren.
Dat wil ik nog even benadrukken. Het is veel beter geworden.
Ook helemaal geen verhaal meer nu.
Nee, maar ik heb wel een dit komt nooit meer goed verhaal, wat aansluit eigenlijk op de actualiteit van nu. Waar we allemaal naar de tv kijken en denken, holy fuck, hoe moet het verder met de wereld? En ik heb een voorbeeld waar ik dat gevoel ook destijds had, maar het uiteindelijk veel beter is geworden. Ik was zelf 18, zat in de eindexamenklas van de middelbare school en ik ben uit 1987, dus ik ben de generatie die leerde, de wereld is af, iedereen wordt een westerse democratie, vrede en veiligheid voor iedereen. En toen had je eigenlijk in een hele korte tijd achter elkaar ook een paar van die mega impactvolle gebeurtenissen. We hadden de aanslagen van 9/11, die oorlogen in Afghanistan en Irak, die begonnen hier in Nederland, de opkomst van Fortuyn, de moord op Fortuyn, en hier in Amsterdam de moord op Theo van Gogh op Klaarlichterdag. En nou, mijn eigen wereld stond toen eigenlijk al op zijn kop. Dat ik dacht, die volwassenen hebben me allemaal verteld, het wordt alleen maar beter in de wereld en het tegendeel is waar.
Er begint nu iemand naast ons te boren, mocht je dat horen.
Ja. Voor extra spanning.
Het is een suspense geluid.
Maar wat in mijn mooie Brabantse dorp Uden gebeurde, in reactie op Theo van Gogh, was dat 's avonds de Turkse basisschool in de fik ging. En die echt helemaal tot de grond is afgebrand.
Oh, echt?
Ik ben toen 's avonds ook op mijn fietsje gestapt samen met een vriend en een vriendin om te gaan kijken. En daar stonden gewoon allemaal kinderen die daar op school zaten, gewoon keihard te janken en dachten, dit is mijn school en die is er gewoon morgen niet meer. En dat was al heftig, maar het werd eigenlijk nog heftiger, want vrij snel werd duidelijk, het was brandstichting. En het was in reactie dus op die moord op Van Gogh. Oh. En die brandstichting was gepleegd door jongens die ik al mijn hele leven kende, waarmee ik in voetbalteams had gezeten, waarmee ik op school had gezeten. En gasten die dus net als ik in, ik noem het maar, voetbalteams met de hele wereld bij elkaar. Dus Turken, Marokkanen, Nederlanders, Surinamers, Ghanese. Het zat allemaal in een voetbalteam. En toch had een van mijn teamgenoten of een aantal van mijn teamgenoten hadden bedacht, ik ben nu zo kwaad op de wereld, ik ga een Turkse basisschool in brand steken.
Wauw.
Dan denk je, de wereld staat dus al in de fik. Mijn eigen dorp staat in de fik. En het zijn ook nog eens mijn leeftijdsgenoten die dat hebben gedaan.
Ja.
En dat gaf mij een heel onrustig, angstig gevoel. Maar ik dacht ook, ik wil laten zien dat niet mijn hele dorp zo in elkaar zit. Dat het niet een dorp is van extreme jongeren die elkaar naar het leven staan. En dat het dus eigenlijk ook een hele foute, maar gewoon een uiteindelijk een uit de hand gelopen qua jongensstreek is. En dat ook in die gasten uiteindelijk nog iets goeds zit.
Want daar was je wel van overtuigd dat het qua jongensstreek was?
Ja, het waren wel jongens die hielden van stoer doen en elkaar konden opnaaien. En denk ook gewoon, van het een kwam het ander. En ze hebben daar later zelf ook wel het een en ander over gezegd. En niet om die actie goed te praten, maar wel in de context van... Ja, als je dus ook zij ook niet hun emoties kwijt konden en er niemand was om ze daarbij te helpen, dat er dan ook hele foute dingen kunnen gebeuren.
Ja.
En in de weken daarna zijn er dus eigenlijk hele mooie initiatieven in ons dorp ontstaan. Hè? Dus wij gingen met die eindexamenklas waar ik in zat van allerlei activiteiten organiseren voor die kinderen van die basisschool. Zodat ze gewoon afleiding hadden, wat te doen hadden en ook zagen, we horen er ook nog bij, er is nog wat te doen. Er was een prachtige protestmars in het dorp waar we allemaal aan hebben meegelopen. Die eindigde uiteindelijk daar in de gemeenteraad. En toen hadden we nog premier Balkenende. Die kwam daar ook spreken. En toen hij klaar was, was de vraag van wie willen ook wat zeggen?
Ja.
Ja, toen heb ik dus mijn hand opgestoken.
Daar ging je.
En voor het eerst iets gedaan met mijn interesse in de samenleving en de wereld beter maken. Om dus ook daar namens alle jongeren van het dorp te zeggen, wij kunnen met elkaar beter worden. En we moeten ons nu niet uit elkaar laten spelen, niet nog meer conflict hier in het dorp krijgen, maar juist kijken hoe kunnen we ook weer samen helen en de weg vooruit met elkaar vinden. En dat was voor mij ook een enorm eye-opener moment over dat je dus jong kan zijn, iets kan vinden en er ook wat mee kan doen.
Mm-hmm.
Maar wat ik vooral ook heel mooi vind is dat het daarna ook met dat dorp is gelukt om die weg vooruit weer te vinden. Dat heeft mij dus heel veel hoop gegeven dat hoe erg je soms met elkaar in de put kan komen te zitten, dat je toch een weg kan vinden om het beter te maken.
Wat vonden de jongens die die brand hadden gesticht dan van deze acties allemaal?
Nou, kijk, op het moment zelf waren zij natuurlijk totaal geen onderdeel daarvan.
Nee.
Want die onderzoeken liepen, de rechtszaak moest nog komen. Maar zij hebben later ook wel gezegd dat ze gewoon totaal niet wisten
wat
ze gingen ontketenen.
Ja, ja, ja.
Maar ook wel het gevoel van het was uiteindelijk ook mensen om mij heen die dus in mijn voetbalteam zaten, die in mijn klas zaten, die heb ik er ook mee geraakt. Die heb ik ook pijn gedaan daarmee. En dat heeft dus voor hun natuurlijk ook echt een life-changing event.
Dat lijkt
geweest.
Me wel, ja.
En,
Wat was je voor kind?
Ik was heel eigenwijs en heel zelfstandig. Dus ik wilde alles vooral zelf regelen. Je moest niet te veel voor mij bedenken. Daar werd ik ook een tikje opstandig van. Maar ik kon heel veel van mijn energie kwijt in sport. Mijn zusje en ik waren allebei fanatieke sporters. En dat waren mijn ouders ook en mijn grootouders ook. Dus sporten was toen ook al heel erg belangrijk voor me. Maar ik was ook wel een tijdje heel erg zoekende. Ik denk juist ook doordat je heel graag alles zelfstandig wilt doen. Maar dat natuurlijk nog niet mag. Omdat er allerlei regels zijn voor volwassenen die het beter voor je weten. Maar ik was ook iemand die zeker in mijn pubertijd nog heel erg aan het zoeken was naar mijn eigen identiteit, mijn coming out heeft ook wel een paar jaar geduurd voordat ik me helemaal lekker in mijn vel voelde zitten.
Mm-hmm. Hoe oud was je toen?
Ik ben eigenlijk op het moment dat ik ben gaan studeren in Nijmegen, dacht ik oké, zoek het allemaal maar uit.
Ja.
Nu ga ik het op mijn manier doen.
Ja.
Want ik heb heel lang gedacht, ook weer in dat Brabantse dorp, wat een heel fijn dorp is om op te groeien, maar ik dacht ook wel, wat gaat de rest ervan vinden als ik anders ben dan de rest? En dat beperkte mij heel erg in, maar ik durfde gewoon mezelf niet te zijn. Dat was het eigenlijk gewoon heel, heel erg simpel. Omdat ik vooral zat na te denken, wat gaat een ander ervan vinden? En op een gegeven moment dacht ik, dan ben ik dus de hele dag mijn energie aan het geven aan andere mensen. Ja, daar heb ik gewoon geen zin meer in.
Nee.
Ja.
En hoe uitte zich dat? Dat je het gevoel had, ik kan niet mezelf zijn?
Ja, dat je toch meer naar binnen keert, dat je keeping up appearances, dat kost
bakken met energie.
Ja, dat kost echt bakken met energie.
Ja.
En dan word je dan ook gewoon steeds verdrietiger en ongelukkiger van.
Ja.
Wat mij heel erg heeft geholpen, dat ik op een gegeven moment gewoon tegen iemand aanliep op een feestje en dat ik dacht, daar ben ik echt super verliefd op. Daarmee kon ik het ook uit. En dan hoefde ik alleen maar te zeggen, ik ben verliefd op Simon. En hoefde niet te vertellen van, ik ben homo of zo. Want dat durfde je dan op die leeftijd helemaal niet op die manier uit te spreken.
Je kon gewoon zeggen, het is Simon.
Ja.
Punt.
En dat was heel erg fijn.
Ja.
En dan ontdek je ook gelukkig heel snel dat er heel veel andere mensen zijn die zijn zoals jij. En dat het ook veel leuker kan worden.
Ook met Simon zijn.
Ook met Simon
ook verliefd op Simon zijn. Ja. Heel ander probleem, maar...
En dat was ook gewoon een kalf van liefde die na 3 maanden weer over was.
Ja, maar dat heeft toch geholpen
dat
dan.
Dat
zijn wel de best, hoor.
Ja, echt. Dus dat is een wereld voor me open gegaan. En ik heb later ook gemerkt, toen ik in de politiek zat... En toen ik fractievoorzitter werd, was er dus een hele grote krant die opschreef... de openlijk homoseksuele fractievoorzitter van D66. En toen dacht ik, sorry, dus toen was het 2018 of zo. Welke krant schrijft dat nog op in Nederland? Maar dat heeft heel veel. Ik heb heel veel brieven gekregen, echt handgeschreven brieven dus... van mensen van 20, 30, 50, 80, die in Nederland ook nog in de kast zitten. En die zeiden, oh wat fijn dat er ook iemand is die het aandurft... om in de spotlight te staan en helemaal zichzelf te zijn. En ik hoop zo graag... Of ik hoop zo erg dat ik ook ooit op een moment dat durf te doen. En dat heeft mij heel erg geraakt. Dat het in Nederland nog zoveel mensen overkomt. We weten ook dat jongeren, LHBTI-jongeren... plegen bijvoorbeeld veel meer suïcide dan anderen. Omdat er dus nog steeds zoveel mensen worstelen met hun identiteit. Dus ik heb me ook voorgenomen, zolang ik in de politiek zit... zolang ik af en toe in die spotlight kan stappen... dan zal ik me ook uitspreken voor al die Nederlanders... die nu nog het gevoel hebben... Ja, er is voor mij geen plek in deze samenleving, want die is er wel. En het wordt alleen maar beter en het wordt alleen maar mooier als je bij die LHBTI-familie hoort.
Maar dat ben je inderdaad ook blijven doen. Je krijgt ook belachelijk veel rare homo-haat over je heen. Raakt het je nog?
Soms wel, maar ik heb er ook wel heel veel eelt op mijn ziel voor gekregen. Dus kijk, de Groene Amsterdammer heeft laatst onderzocht dat van alle homo-haat online... sta ik echt ruim bovenaan met alles wat er over mij wordt uitgestort.
Dat is geen lijstje waar je bovenaan wil staan.
Maar dat laat wel zien hoe groot het probleem ook is. En er zijn ook vaak, als ik aangifte doe van bedreigingen of doodsbedreigingen... dan zit er bijna altijd ook een homo-haatcomponent aan. Mm-hmm. En het is ook niet iets wat alleen op Twitter gebeurt of op social media gebeurt. Want in Nederland op straat... worden homo's bespuugd en uitgescholden. Worden drag queens geweigerd in taxis. Worden transpersonen gediscrimineerd op de werkvloer. Dit is dus gewoon zo wijdverbreid. Is dat in Nederland nog steeds gaande? Wij zijn niet een land waar de emancipatie af is. En waar
Normaal
we
het
mogen zijn op de homorechten. We zijn een land waar we er nog keihard voor moeten strijden.
Kom jij tegen op straat? Of durven mensen dat niet?
Nou, ik word wel eens op straat ermee uitgescholden of zo. Maar dat is dan vaak meer stoerdoenerij. Want ik stap er gewoon op af en dan zeg ik... wilde je wat aan me vragen?
Ben je nooit bang?
Nou, heel soms voel je wel ongemakkelijk. Maar ik merk dat als je dus mensen erop aanspreekt... dat zij zich vaak toch veel ongemakkelijker
voelen. Ja, en terecht.
Dus dat...
Je kapot schamen, mafkees. Maar
Nee, precies.
maar durf je op straat hand in hand met je vriend te lopen?
Dat heb ik een tijdje echt wel op plekken bewust niet gedaan. Maar de laatste tijd heb ik daar ook weer meer scheid aan. Omdat ik ook denk van we gaan hen ook niet laten winnen. Mm-hmm. We gaan ook, als wij ons daarop gaan aanpassen, dat kan gewoon niet. Dat mogen we gewoon niet laten gebeuren.
Dat is toch iets wat je blijkbaar moet besluiten. Of waar je even overheen moet stappen blijven. Ja. We doen het wel eigenlijk.
Ja, en dat vraagt gewoon ook wel lef en moed van heel veel mensen. Die vaak ook hele negatieve ervaringen daarmee al hebben opgedaan.
Ja. Blijf je uitspreken. Ja. Wij ook, maar... Ik bedoel, in jouw geval heeft het veel meer nut.
Nou ja, de allies hebben we ook nodig.
Dus ja, nee, dat is zeker. 100%, ja. Dat is ook zo. Ja.
Toen je op de avond bij de afgebrande school... was dat de eerste keer dat je een microfoon pakte en je liet horen? Dan ga je daarna naar de middelbare school. En wat was je plan toen je ging studeren?
Dat had toen eigenlijk nog heel weinig met die politiek te maken. Ja. Maar het is echt bepalend geweest dat ik toen die microfoon heb gepakt. En daar gewoon uit mijn hoofd een verhaal heb verteld. Dat ik toen gewoon heel erg in me voelde branden. Maar ik ging studeren in Nijmegen. En ik deed toen nog topsport, atletiek. Mm-hmm. 400 meter dus op 1 rondje op de atletiekbaan. Dus sporten was voor mij eigenlijk toen nog het allerbelangrijkste. En studeren was een beetje de bijzaak. Maar toen dat sporten, toen duidelijk werd van... ik ga geen geen groot Olympische held worden. Ben ik ook wat meer dat studentenleven ingerold.
Hoe oud was je toen je daarachter kwam?
Ja, 22 of zo. 21,
of droom je 22. Er nog wel eens van?
Ja, ik vind het nog steeds. Ik ruik nog steeds die atletiekbaan. Ja? Dus dat is echt. Ja. En ik zit ook voor de tv met te schreeuwen voor Femke Bol en Sifan Hassan en al die anderen. Al die, die geweldige atleten die we nu hebben. Maar nee, op een gegeven moment dacht ik, oké, ga gewoon dat studentenleven nu ook even goed inhalen. Dus ook even in een paar jaar tijd er alles uitgehaald.
Heb je best gedaan?
Goed, ja. Mijn best gedaan. Ja. Maar toen ben ik me dus ook wel gaan inzetten voor studenten en voor jongeren. En ik denk dat is dat ik een beetje. Ik heb gewoon, gewoon ook moed gehaald en lef gehaald uit. Ja, dat ene moment toen in Uden. Van ja, weet je, je hoeft helemaal niet te denken van ja, politiek is iets voor oude mensen die er al heel veel jaren mee bezig zijn en die het veel beter weten. En ze weten het helemaal niet beter. De jongeren die hebben ook een stem en die mogen ze ook gewoon laten horen. En ja, zo ben ik in Nijmegen heel actief geworden. In de eerste instantie echt voor studenten daar lopen knokken. Ja, van het een komt toen het ander en ben ik er ook ingerold.
Maar je was natuurlijk ook heel jong toen je de landelijke politiek inging. En afgezien van dat ene tv-optreden, maar daarna. Was je nog enigszins geïmponeerd door al die oude mensen om je heen die het allemaal zo goed wisten? En jij werd natuurlijk voortdurend ook aangesproken op het feit dat je zo jong was.
Ja, ja. Nee, niet meer geïmponeerd. Want het hielp dus dat ik ook al gewoon al een aantal jaren in Nijmegen actief was geweest. En ook wist van ja joh, je moet gewoon op je... politiek wordt uiteindelijk ook beter als jong en oud, man, vrouw, alle kleuren van de regenboog daar met elkaar praten over hoe wordt het land een stukje beter. Ik was dus wel perfectionistisch en bang om fouten te maken. Maar dat had wat minder te maken met de mensen om me heen.
Ja, precies.
Meer, dat daar meer mezelf in de weg dan dat anderen me in de weg zaten.
Ja.
Maar ik heb ook wel eens gesproken met andere... Ja, mensen die dan helemaal van buiten kwamen en de politiek in zijn gegaan. Omdat ze opeens dachten, nu is het moment, ik wil er wat mee doen. Maar die dan dachten, ja, ik moet andere kleding aan gaan trekken.
Ja, dat soort dingen.
Andere woorden gaan gebruiken. Ja, ja. Of ik moet ook al die formele dingen gaan doen. En dat zeg ik altijd, ja, doe dat alsjeblieft vooral niet. Want daardoor is die afstand tussen politiek en samenleving denk ik ook zo groot geworden. Omdat het een soort kunstje is geworden, een soort toneelstuk is geworden. En laten we gewoon daar een beetje normaal met elkaar het gesprek voeren. En dat mag dus ook vanuit alle diversiteit en alle verschillende invalshoeken.
Het wordt in die zin natuurlijk wel interessant, want veel oud-politici of veel politici zijn weggegaan natuurlijk. Ja. Dus straks na de verkiezingen zitten er opeens een heleboel broekies.
Ja.
En ben jij strak oud-gediende?
Nou ja, dat ik ben inderdaad dan een partijleider die al wel ook het een en ander in Den Haag heeft meegemaakt.
Ja.
En dat helpt natuurlijk ook wel, dat je die ervaring ook met je meebrengt. Maar het kan ook een kans zijn dat er nu een hele nieuwe Kamer komt om het ook echt anders met elkaar te gaan doen. En dat hoop ik ook, dat we dus na die verkiezing op 22 november, dat we niet meteen weer alle trucendozen van de afgelopen jaren gaan opentrekken. Maar dat we ook met al die nieuwe Kamerleden gewoon met elkaar het gesprek gaan van hoe willen wij eigenlijk als Tweede Kamer functioneren? Wat vinden we een fijne manier om met elkaar te debatteren? Moeten we nou echt elke week 20 spoeddebatten hebben? Of zullen we gewoon één onderwerp uitkiezen en dat deze week eens even goed beetpakken? En ik merk dat ook bij D66 op de nieuwe kandidatenlijst, dat er ook allemaal mensen zijn die zeggen, ja, weet je, ik ga het gewoon op mijn manier doen. En dat vind ik ook heel goed. En dat is de enige manier om ook die cultuur echt te doorbreken.
Ja.
Dat was één zorg die ik heel erg had toen er zoveel Kamerleden stopten en die ook zeiden van, dus ik krijg het ook gewoon niet meer gecombineerd. Of ik wil het niet meer combineren met mijn privéleven. En ik zie nu bijvoorbeeld bij ons in de top 10 staan twee vrouwen, Hanneke van der Werf en Ilana Rodekerk. Die zijn allebei zwanger. En die zeggen, juist nu ga ik als jonge vrouw en als jonge moeder mijn mond open trekken.
Mm-hmm. Want dat was je angst dat mensen niet meer zouden willen?
Ja, dat mensen niet meer zouden willen. En dat je uiteindelijk dan over zou blijven met 150 witte mannen die toevallig nog de tijd en de luxe hebben om
die zichzelf graag horen praten.
Ja, die zichzelf heel graag horen praten. Omdat er ook een beetje het beeld ontstond van, hè, er is zoveel haat, er is zoveel druk, er is zo weinig tijd. Hè, dat het ook bijna niet meer te doen is, dat kamerwerk. En ja, er staan nu weer allemaal eigenlijk een nieuwe generatie op die zegt, ja, ik ga me wel uitspreken. En ik ga ervoor zorgen dat we het op een manier doen dat het ook vol te houden is met elkaar.
Je zei net dat je in het verleden dan dat anderen je niet in de weg hebben gezeten, maar jezelf. Zit je jezelf nog wel eens in de weg?
Bijna nooit meer.
Waar?
Ik voel me altijd heel verantwoordelijk. Hè? Gert-Jan Segers heeft ooit tegen mij gezegd, toen we een enorme discussie hadden, zei hij van, Jij komt uit het katholieke zuiden en ik ben van de ChristenUnie. Maar soms lijkt het wel of dat jij de protestant bent. Hè? Dat is een, zo verantwoordelijk voel jij. Dus dat bedoelde hij deels als compliment, maar deels ook wel van...
Pas een beetje
was ook een beetje op jezelf. En ik weet dat ik, als ik niet vier keer in de week sport... en als ik niet op vrijdagavond bij mij in Nijmegen in de stamkroeg zit... en alleen maar met dat werk bezig ben... Ja, dan verlies ik mezelf er op een gegeven moment ook helemaal in. En dan zit ik mezelf ook wel in de weg. En soms zie ik ook dan een foto van mezelf of beeld van mezelf... dat ik denk van, oh, nu heb je zo'n grijze waas over je gezicht. Je moet ook wel gewoon weer even leuke dingen gaan doen. Hè? En dat, dus dat denk ik toch ook een beetje die topsportmentaliteit van vroeger... alles goed willen doen, alles zelf willen doen wat ik als klein kind had... Ja, dat kan ook wel echt mijn eigen blokkade zijn.
Maar even praktisch, hè? Want ik denk dat jij een van de weinigen bent die vier keer in de week sport. Je ziet altijd de voor- en na-foto's van mensen in de politiek. Opeens hangen daar allerlei wangen, alles is grauw. Er is 25 kilo aan hamburgerbroodjes bijgegeten. Want geen tijd om te lunchen. Al die dossiers moeten... Wanneer doe jij dat dan, 's nachts?
Nou ja, 's ochtends heel vroeg meestal. Dus,
hoe laat sta je op?
Nou, ik sta om 6 uur op. En vaak sta ik... Ja. half 7 uur ben ik dan...
Ik word zeg maar moe van dat jij dat zegt.
Ja, sorry.
Maar dan half 7 uur en wat doe je? Vertel even, wat doe je dan? Vind ik leuk.
Ik ben dus ook wel iemand die als de wekker gaat, ben ik gewoon wakker. Dan kan ik dus ook gewoon meteen dat bed uit en zo. Dus dat helpt enorm. Gaat de sportkleding aan richting de sportschool. Dan ga ik kickboksen of crossfitten. En dan...
Kan dat al?
Ja, dat kan al. Ja, en dan, het is echt druk dan.
Dat is echt?
Ja, dat is ongelooflijk.
Dus dan ga je even lekker kickboksen bijvoorbeeld? Ja,
en dan even alles geven. Helemaal kapot gaan in dat uurtje. Spring ik onder de douche. En dan gaat toch dat saaie pak aan. Hoewel die bij mij nooit grijs of donkerblauw zijn. Maar ook af en toe wel een spannende kleurtje. En dan ga ik naar kantoor en dan begint die werkdag.
En staat er dan een chauffeur klaar die je brengt? Of
ja, dat is wel de luxe, maar ook de noodzaak en de veiligheid en zo. Dus dan word je een beetje van hort naar her gereden.
En hoe laat kom je dan thuis?
Nou, door de week, om een uur of 8:30, 9.
Maar moet je dan nog heel veel lezen en zo?
Ja, dat is wel echt saai aan het werk soms. Je bent echt door stapels papier aan het werken.
Heel veel gelul af en toe toch?
Ja, jawel. En ik ben, dat is het wel. Kijk, als minister van Klimaat nu... Ik lees vooral heel veel leuke dingen of interessante dingen. En dan vind ik het ook niet zo erg om ervoor te gaan zitten. En mijn vriend is Argentijn. En die vindt het dus wel lekker dat ik om 9:00 s'avonds thuis kom. Want die vindt om 9:30 s'avonds eten al aan de vroege kant.
Dat komt wel goed.
Als ik dan thuis kom, dan is het meestal eerst die keuken in om even...
Maar kook jij dan of de Argentijn?
Dat doen we samen vaak wel. Hè? Want dat is ook wel een moment om gewoon even gezellig te ouwe hoeren met elkaar.
Ja, hij wordt
ik neem hier afstand van.
In de media ook wel de hockeyhunk genoemd.
De hockeyhunk! Ja, is hij knap?
Hij is heel knap.
Hij is heel knap.
Maar dan staan we gewoon samen te koken en een beetje de dag door te nemen. En ook wel vooral heel veel dingen ook te relativeren. En dat is ook wel lekker dat het dus... Hij kijkt dan als Argentijn in de Nederlandse politiek. Dus hij neemt mij totaal niet serieus in wat ik doe. Dus dat is ook wel fijn dat iemand je echt weer even met beide benen op de grond zet.
Oh, dat is ook. Waar kennen jullie elkaar van? Of is dat geheim?
Ah ja, wij woonden toevallig bij elkaar in de buurt in Den Haag. Dus dan.
Toen zag je die hockeyhunk.
Nou ja, en wat echt heel grappig is. Ik heb op een gegeven moment was er op TikTok was er een zo'n trend. Dat is een paar jaar geleden. Had een ik weet nog steeds niet wie hem is begonnen, maar we denken een meisje van 15, als je helemaal gaat terugzoeken, die heeft toen allemaal beelden van mij en Jesse Klaver aan elkaar geplakt.
Oh.
En met de hashtag Ressen. En daar werd geïnsinueerd alsof er een geheime liefde in het Nederlandse parlement was.
Oh.
Met zoete, sappige muziek eronder en hartjes die in beeld verschenen. En dat werd een enorme raasje. Het was een trending topic. Niet alleen in Nederland, maar ook in België, in Duitsland, zelfs in Zuid-Korea.
Ik heb dit helemaal gemist.
Nou ja, zoek het even op. Het is echt hilarisch.
Fantastisch.
Maar hij,
ik mis geen beurt van Jesse Klaver.
Dat was
ik zal je heel even snel inlichten. We hebben ooit Jesse Klaver gehad. En Malou heeft soms dagen dat ze denkt dat iedereen het met haar wil doen. En Jesse zat gewoon echt gewoon een verhaal te vertellen. Een heel tof, een heel spannend verhaal. En ik zag haar al steeds waziger kijken. Toen ging die uiteindelijk... Het was een heel leuk gesprek. En toen ging die uiteindelijk weg. En toen... Ja, jij wist het zeker.
Ja, ja. Ik wist zeker dat hij met mij aan het flirten was.
Ja, hij had jou speciaal aangekeken, zei hij.
Vond het ook vervelend voor Roos. Ik had het thuis verteld, zo heel trots. En toen, toen keek ik de beelden terug. Toen was het helemaal niet
zo.
Nee. Ja. Toen had ik dit wel verteld in mijn podcast. Ik heb nog een andere podcast. Toen had ik dit verteld. En toen kreeg ik een DM van Jolijn Klaver.
Dat is een vrouw.
Ja.
Ja, afblijven jij.
Nee, ze zei, wat heb jij een leuke nieuwe podcast.
Ja, heerlijk.
Maar goed, dat blijkbaar keken, straks ook
blijkbaar
over jou
keken wij dus ook verliefd aan elkaar in de Tweede Kamer.
Ja, maar dat doen jullie. Ja.
Jesse doet dat.
Nee, het ligt aan mij.
Zal ik het dan hier maar eindelijk zoeken? Even breaking news. Maar het mooie is, dus die vriend van mij uit het buitenland, die totaal geen idee had over die Nederlandse politiek, die zag mij in Den Haag en die dacht, hey, die vindt, die ken ik. Want die kende van die TikTok-trend. Jesse.
Ja.
En dus toen moest je dus dat eerst gaan uitleggen.
Van DM'en en ook uit moeten leggen.
Dat je niks met Jesse Klaver hebt. Even voor de duidelijkheid, beste mensen van de privé.
Lijkt me wel.
Ja. Oh, wat geest. Zo kennen jullie elkaar. En jullie wonen dus ook samen?
Nee, we wonen niet samen. Nee, dat niet. Maar we zien elkaar wel veel. En ik ben inmiddels ook een hele fanatieke fan langs het veld. Want hij is tophockeyer.
Ja.
Dus inmiddels, als je af en toe komt kijken bij Klein Zwitserland of bij het Argentijnse nationale elftal en je denkt, wie staat er zo te schreeuwen langs de lijn? Het is waarschijnlijk Rob Jensen.
Het is wel leuk, want je hebt natuurlijk zelf ook behoorlijke sportmentaliteit. Ja, ja, ja. Dat je natuurlijk met een sporter bent.
Dat je helemaal uit je dak zet te gaan en dat is dan Rob Jensen aan het ontspannen. Ja.
Ja. Ja. Nou ja, en ik heb ook volgend jaar Olympische Spelen in Parijs. Nou, daar kijk ik nu al naar uit om daar dan te staan. Dus dan zeg ik wel alvast, sorry jongens, dan sta ik dus wel in een Argentijn shirt. Behalve als ze tegen Nederland moeten, dan...
Ja, wat kies je dan?
Nog in,
het zijn kwesties, hè?
Conflict, denk ik, ja.
Dus, maar aan de andere kant, Nederland wint altijd. Dus het is leuk als Argentinië een keer wint.
Ja, nou, als hij dan een keer scoort voor Argentinië en Nederland uiteindelijk wint, dan heb ik gewoon het beste van twee werelden.
Ja, dat zou het mooiste zijn.
Er zijn heel veel zwevende kiezers. 80% zijn het die het eigenlijk nog niet weten.
Nee.
Als je kiezers advies mag geven, waar moet je op letten? Halve stem op
D66.
Stem op de... nee, maar waar... Ja, heb je advies voor kiezers?
Nou ja, het zijn dus echt hele bijzondere en spannende verkiezingen. Hè? Geen premier op dat stembiljet. Allemaal nieuwe partijen, nieuwe partijleiders. Dus er valt ook echt wat te kiezen. Verdiep je erin. Er is een hele grote kans dat met alles wat er gaande is, oorlog, klimaatverandering, onrust over bestaanszekerheid, dat we in Nederland nu ook in een sfeer terechtkomen dat vroeger alles beter was. Mm. En dat als we maar de dijken ophogen, de kop in het zand steken, dat dan alle problemen weggaan. Of dat heel veel conservatieve oplossingen de weg vooruit zijn. En dat geloof ik gewoon niet. Ik geloof dat we als land ook echt gewoon beter kunnen worden als we in een mooiere toekomst geloven en samen durven te werken en de schouders eronder zetten. En ja, D66 is dan de partij die met meer klimaatactie, het beste onderwijs en een eerlijke economie dat voor elkaar wil boksen. En we zijn ook al een partij die niet eindeloos alleen maar lult over verandering, maar soms ook denkt, oké, nu even de handen uit de mouwen. Dan gaan we het gewoon proberen. En gaan we die verandering ook brengen. En als het mislukt, proberen we het gewoon nog een keer. En dat is die positieve mentaliteit, die positieve vrijheid waar wij als D66 voor staan. Ja, daar geloof ik dat heel veel Nederlanders daar op 22 november hun stem aan gaan geven.
Ik heb nog even een achter de schermen vraag.
Ik ook daarna nog één.
Oh ja, je bent er toch. Je gaat natuurlijk al die tv-debatten in en zo.
Ja.
Hoe bereiden jullie die voor? Staat er dan een fractiemedewerker Caroline van der Plas te spelen?
Ja.
Wie? Ja. Is dat Sigrid Kaag?
Geen commentaar. Zonder prijken en zo. Maar ja, die mensen leven zich echt geweldig in.
Oh ja? En doen ze ook stemmetjes?
Nee.
Oh,
dus je moet het ook weer
denken.
Niet. Er probeert wel iemand af en toe een Limburgs accent te faken, maar dat gaat dan toch niet helemaal goed. Nee, kijk, en je moet het ook weer niet te veel voorbereiden, want je weet toch niet wat er in zo'n tv-debat gaat gebeuren. Maar het helpt al ook voor jezelf om gewoon na te denken: wat wil ik in zo'n tv-debat vertellen? Wat werkt wel en wat werkt niet? En ja, zo bereidt iedereen zich daar gewoon op voor.
Dus iedereen bereidt, ik zou zo graag daar eens willen meekijken.
Je bent een keer komen. Wie wil je dan spelen als je komt?
Of Thierry? Of Caroline.
Ik heb het vocabulaire niet van Thierry. Dat heb ik gewoon niet. Het is niet geloofwaardig.
Ik heb het kapsel niet van Thierry. Maar nou zoiets zou ik. Ja, de extremen zijn natuurlijk altijd een beetje het leukste om te spelen. Toch?
Ja. Ja, ik heb een keer vroeger, ik zat op zo'n toneelschool, heb ik hooligan gespeeld bij een voor de politie. Mochten we allemaal studenten van de politie met natte sponsen. Moest ik hooligan spelen. Dan moesten ze mij arresteren. Dat was heel leuk. Ik was daar heel goed. Dus ik bied me ook aan.
Ja, hè? Het lijkt me een beleefd. Dus jij hebt ook nog een achterscherm.
Ja, ik heb nog een achter losse vlotter vraag over de pechgeneratie. Dat zijn wij. Ik ben ook 1987. Ja. Ik heb een halve ton studieschuld. Jij misschien niet.
Iets minder.
Jij hebt ook nog een studieschuld.
Ja, ik ben begonnen op 24.000. En ik ben nu aan het afbetalen. Dus nog een paar jaar te gaan.
Dus jij krijgt ook die rente erbovenop.
Ja, nou kijk, het is niet alleen die rente. Hè? Want dat is volgens mij... Kijk, ze hebben natuurlijk nu een baan waar ik gewoon prima verdien. Dus mij hoor je echt niet klagen. Voor ons is er echt sinds de jaren 50 geen generatie in Nederland geweest die dacht, ik heb het slechter dan mijn ouders en ik denk dat mijn kinderen het nog slechter gaan krijgen. Mm-hmm. Dus, en het is een combinatie van die enorme prestatiedruk in het onderwijs, het hebben moeten lenen, er niet tussenkomen op die woningmarkt of voor een bizarre prijs een of andere krot kunnen huren, geen vast contract kunnen krijgen, de stress die mensen ervaren over klimaatverandering. Dus eigenlijk die stapeling van ellende die bij één generatie terechtkomt. En dat hebben we het ook gewoon veel te weinig over gehad de afgelopen paar jaar.
En er zit ook, want ik vind het dus nu prettig om te horen dat Rob Jetten ook gewoon een hele hoge studieschuld heeft gehad. Ik voelde me altijd
een beetje
een sukkel.
Ja.
En hoe hoog is je halve ton?
Ja.
Zo, wat? En dan ging ik er maar een grapje van maken. Dat is wel. Ik kom van de MAVO, MBO, HBO en dan door. Ja. Door. Je moet, weet je,
eigenlijk
kan niet anders.
Schoolvoorbeeld van de Nederlandse droom dat je alles uit kan halen.
Ja, dus als je mijn hoofd nou op een poster zet voor 50.000 euro,
zijn er heel veel problemen.
Dan wil ik wel dat schoolvoorbeeld zijn van. Maar D66 is natuurlijk de partij als het gaat over onderwijs. En wat is het plan?
Ja, wij hebben dus nu de basisbeurs ook weer teruggebracht. Hè, want we hebben gewoon moeten concluderen dat leenstelsel, dat werkt gewoon voor geen meter. Nee. Dus terug naar die basisbeurs.
Ja, die basisbeurs ook één keer boodschappen.
Nou ja, kijk, maar het helpt. Alle beetjes helpen in die zin. En wij zijn wel voor een iets hogere basisbeurs en dat soort zaken. Maar Robert Dijkgraaf, de D66-minister van Onderwijs, heeft in september aan 300.000 mensen of zo die basisbeurs weer uitbetaald. Oké, hebben we dat weer gefixt. Je moet voor mbo'ers nu zorgen dat ook bijvoorbeeld lesmateriaal gratis wordt. Want heel veel mbo'ers moeten zoveel bijbaantjes hebben dat ze eigenlijk te weinig tijd hebben voor stage.
En je begint al voor je 18e.
Exact. Dus dat moeten we gewoon veel beter regelen. En zorgen dat ook een volgend kabinet blijft investeren in het onderwijs. Maar dat is voor iedereen die nu in het onderwijs zit.
Mm-hmm.
Dan hebben we nog niet dat probleem van die leengeneratie opgelost. Want die heeft overal achter het net gevist. Maar die zitten ook al inmiddels weer in een nieuwe levensfase. Dus daar moet je vooral nu dingen regelen die hen helpen. Dus dat is zorgen dat er die rente op dat leenstelsel gewoon 0% blijft. Mm-hmm. Want mensen hadden geen keuze, moesten lenen. Dus moet je ze niet nu voor een tweede keer pakken. Kinderopvang gratis maken. Zodat als je nu een jong gezin bent, dat je niet 2 dagen in de week hoeft te werken om je kinderopvang te betalen, maar dat het gewoon beter te combineren is. Dat die studieschuld niet meetelt bij de aanvraag van een hypotheek. Dat je de huren maximeert, zodat je ook makkelijker aan dat huurhuis kan komen. Dus nu oplossingen aanreiken voor die generatie die inmiddels tussen de 25 en de 35 is en daar vooral een oplossing moet krijgen.
Oké, helder. Rob Jetten, dank je wel dat je er was.
Ja, heel erg bedankt.
Heel veel succes de komende tijd.
Dank.
En ook de groet aan de hockeyhunk.
Ja, ga ik zeker
ook
doen.
Ook heel leuk.
Ja.
Toch? Van Roos.
Van mij.
Nu wordt het eng.
En ik wil heel graag Caroline van der Plas spelen.
Ja, ga ik onthouden.
Dank je wel, Rob.
Dank jullie wel.
Ik blijf erbij, hij vindt me leuk.
Kijk naar dat wasbordje. Sorry schat, je bent echt niet
knap.
Zo'n type. Je bent heel knap, maar je bent niet zo'n type. Ja, je moet het nu gaan accepteren.
Ik ga het accepteren.
Waarom lig je, als je nou zo graag een politicus wil? Richt je pijl op iemand anders? Ik weet ook nog even niet op wie. Maar goed,
dat is een ander verhaal.
Denk erover na. Oh ja.
Ik denk erover na. Rob Jetten. Ga even goed uitzoeken waar je op wil stemmen.
Ja, en ga stemmen, ja, jongens. Dat is het allerbelangrijkste. Als je straks kijkt naar de debatten met Rob, dan weet je een beetje hoe ze zijn voorbereid.
Volgende week hebben we hier hoofdredacteur van Volkskrant Magazine, Emmee Kiene.
Ja, en dat wordt weer een heel leuk gesprek. Luister maar.